Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
En beste luisteraars, zo komen we terug bij het leven van de Hongaarse priester István Rogozi. Overtuigd van zijn roeping voor het priesterschap en tevens dat Hongarije omwille van de grote armoede na Wereldoorlog I weinig toekomst te bieden had, besliste hij naar Vlaanderen te komen. De vrienden die hij er had leren kennen als kind beloofden hem hun volle steun voor zijn verdere studies. Hij beloofde ook zijn broers om in Vlaanderen alles te regelen, opdat ook zij zouden kunnen overkomen. Een eerste poging om per fiets Vlaanderen te bereiken was mislukt, en alzo zien we de 17-jarige István, rotsvast, gelovend in de goddelijke voorzienigheid, op 16 juni 1933, een jaar later, vertrekkend uit Budapest als scheepsjongen op een boot op de Donau. Na de boottocht tot in Passau zette hij moedig zijn reis verder te voet richting Regensburg en daarna Würzburg. Regelmatig kon hij onderdak en eten krijgen, want hoe moe ook, poogde hij toch hier en daar een handje toe te steken. En zo volgde na Frankfurt een lange weg van 240 kilometer richting Keulen.
In de namiddag, zwervend in het Rijndal, bewonderde ik de stroom, hoe die zich door de bergen kronkelde. Aan de oever stond een auto, een sportwagen met opvouwbare kap. Een jonge heer had juist zijn maaltijd geëindigd. Hij stopte zijn voorraadtas in zijn wagen en las van mijn wezen dat ik een hongerige, zwervende student was. "Wil je graag nog iets eten?" vroeg hij. "Ik heb nog wat overschot." Ik glimlachte schuchter en hierop nam hij zijn voorraad terug uit de wagen, spreidde een tafelkleed op het gras en legde er het eten op neer. Ik zag een sprookje, sneeuwwit brood, boter, kaas, jam en koffie in een thermos. Nu had ik mijn ontbijt, middag en avondmaal ineens. De jonge heer keek geamuseerd hoe smakelijk ik kon eten. Hij bracht bovendien nog wat cake uit de wagen. Toen hij vroeg waar ik heen reisde, bemerkte ik een gouden kruisje rond zijn hals. En dat schonk me moed om ronduit te vertellen dat ik op weg was naar België om daar priester te worden. "Dat is dapper," zei hij. "Ik breng je wel naar Keulen." Ik kon mijn oren niet geloven. "Gaat u waarlijk naar Keulen?" "Eigenlijk niet, maar om je genoegen te doen, mag ik graag een kleine omweg." Ik had echt zin om hem om de hals te vliegen. "Dus ik zal deze avond nog in Keulen zijn?" "Dit is een sportwagen. Je zal eens zien hoe we vooruit vliegen." Ja, het was een droom zo langs de oevers van de Rijn, de wijngaarden, de weiden en bossen voorbij te suizen. Als een kleurenfilm in een bioscoop. In de valavond verheven zich voor ons de twee gotische torens van de Dom van Keulen. De wagen bleef met een schok aan een kruispunt staan. Mijn jonge chauffeur schudde mij joviaal de hand. Wat was ik hem dankbaar. nauwelijks te geloven dat ik in zo'n korte tijd hier al was. Het was zaterdagavond en met vlugge stappen ging ik op zoek naar een slaapgelegenheid. Een troep jongens in bruin hemd stapte me zingend voorbij. Ik sloot me voorzichtig bij hen aan en weldra stonden we voor een groot gebouw. Ik dacht dat het wel een jeugdherberg kon zijn. En door een van die jongens werd ik vriendelijk naar de portier geleid. Ook andere jongens schoven daar aan. Toen ze hoorden dat ik uit Hongarije kwam, brachten ze mij in grote zaal, waar reeds enkele jongens lagen te rusten. Ze wezen me wel een bed aan, maar ik vertelde hen verlegen dat ik geen geld had. Dat hoefde niet, zei hun leider, en omdat hij wel vermoedde dat ik honger had, bracht hij mij naar een eetzaal waar een lange tafel ook andere jongens hun avondmaal gebruikten. Ze maakten wat plaats voor me, schoven me alle spijzen door en vroegen intussen of ik ook aan de grote avondfakkeltocht zou deelnemen. Maar ik was zo blij een onderdak te hebben dat ik na een goede verfrissing spoedig op mijn brits klom. Men hoefde me niet te wiegen. In de vroege zondagmorgen gleed ik stil naar beneden toen de anderen nog sliepen en verliet de jeugdherberg. Waarheen zo vroeg, wou de portier weten. Even rondkijken in de stad. Goed zo, schrijf hier in dat boek je naam, waar je vandaan komt, waar je heen gaat en hoe lang je in Keulen wenst te blijven. Minstens één dag. Mag ik vanavond terugkomen? De portier knikte. Het was zondag en ik wou een rustdag hebben. Rustig kuierde ik wat door de stad en ging mishoren in de kathedraal, die een van de mooiste gotische kerken van de wereld is, groots van binnen en van buiten, met prachtig beeldhouwwerk. Een halve dag liep ik erin rond en bewonderde de reliekschrijnen van de wijzen die vanuit het oosten door een ster werden geleid. Ik vroeg hun hulp om ook de juiste weg te vinden die me naar mijn levensdoel zou leiden. Toen ik 's avonds naar de jeugdherberg terugkeerde, kregen we er dezelfde kost als gisteren, maar het smaakte goed. Ik kon nog wat meer aan en op mijn vraag gaf de kok me 2 dikke sneden brood. Maar die verdwenen in mijn knapzak. Nu kon ik weer gaan slapen met het gelukkig gevoel dat ik me al dicht bij België bevond en dat over een paar dagen deze kruisweg ten einde zal zijn. Er was de volgende morgen veel bewolking toen ik de weg nam naar Aken. Ik tastte tevergeefs mijn zakken af, maar ik vond mijn rozenkrans niet. Dit ontstemde me, maar zonder dat kon ik ook wel bidden. Naar Aken, 71 kilometer. Wat zou het goed zijn als ik er tegen de avond kon geraken? Omstreeks de middag at ik mijn laatste brood en bedacht dat ik echt geen geluk had vandaag, niet één voertuig in zicht. En daarom stapte ik flink door op de stoffige grote baan, die hoe langer hoe meer uitgestorven leek. Op de duur sleepte ik mezelf alleen nog automatisch voort, want ik voelde nauwelijks mijn benen. Ergens in de verte klonk trompetgeschal. Ik haastte me in die richting en stond weldra voor een kazerne. De soldaat van wacht bekeek me aandachtig en zelfs achterdochtig, toen ik hem vroeg om binnengelaten te worden. Na de tap toe mag niemand meer binnenkomen, zei hij streng. Maar u komt te voet van Keulen, zei ik hem smekend. Ik kan nauwelijks op mijn benen staan. Wanneer ben je daar vertrokken? Vroeg de soldaat verbaasd. Deze morgen vroeg, het was nog donker. Een hele prestatie, zei hij waarderend. Weet je waar je bent? Dit is de voorstad van Aken. Ik had het kunnen uitgillen van vreugde, maar een ogenblik wankelde ik en ik dacht zelf dat ik zou vallen. Wacht hier, ik spreek met de dienstdoende officier. Nauwelijks had hij zich verwijderd of ik liet me op een bank zakken. Als ik niet zo'n honger en dorst had gehad, was ik zeker ingeslapen. Na een wijle kwam de wacht terug met een kom warme soep en wat brood. Je hebt geluk dat de officier van wacht de beste mens van de wereld is. Je kan wat slapen op een brits in de wachtzaal. De morgen onthaalde me op trompetgeschal. Ik kreeg nog een kom koffie met wat roggebrood en trok daarna de stad in naar de mooie kathedraal, waar onze koning Laios de Grote een zijkapel had laten bouwen, ter ere van Sint Stefanus. Ik hoorde er mis met een dankbaar hart, omdat God me al tot hier had gebracht, zo dicht bij de Belgische grens. Gelukkig had ik nog wat geld, genoeg voor wat briefpapier en een zegel, om naar huis te schrijven hoe wonderbaar de voorzienigheid me geholpen had, en dat ze mochten zeker zijn dat bij het lezen van deze brief ik reeds bij de goede kanunik zal aangekomen zijn. Rond de middag stond ik plots tegenover twee grenswachters. De ene sprak me in het Frans aan en ik begreep dat hij mijn reispas vroeg. Wat kom jij zoeken in België? Ik haalde al mijn kennis van het Nederlands boven en legde uit dat ik op bezoek kwam. Die grenswachter scheen me niet te verstaan, want hij raadpleegde zijn gezel. Ik dacht met ontzetting dat hetzelfde van de Italiaanse grens zich hier zou herhalen. De andere grenswachter keerde zich tot mij en vroeg hoe het kwam dat ik Nederlands kende. Omdat ik als kind bij een kanunik was in Vlaanderen. Heb je geld? Daar had je het. Ik stamelde verward van niet. Hier heb je 2 frank, zei hij glimlachend. Nooit in mijn leven ben ik zo gelukkig geweest om geld als op dat moment. Nu lag de weg voor me open en ze wensten me goede reis. Na de eerstvolgende bocht knielde ik neer en kuste de grond, die me als zwervende student had ontvangen en die me zo dierbaar was. Als ik nu met lichte stappen een beboste streek doorkruiste, floot ik vrolijk met de vogels mee. In een bakkerij kocht ik een broodje en wenkte naar een auto die met grote snelheid voorbijvloog. De remmen piepten. Ik groette een nette heer. Rijdt u in de richting van Brussel, meneer? Ja, maar slechts tot Luik. Stap maar in. Hij was waarschijnlijk een dokter, want toen de auto stopte, stonden we aan een hospitaal. Je kan niet verdwalen. Alle wegen leiden naar Brussel. De duisternis viel in toen ik de stad Luik had doorkruist. Ik besloot zo lang te stappen als mogelijk was, want het dichtste dorp lag heel ver. God weet hoe laat ik de eerste huizen bereikte. Ik klopte aan in 2, 3 huizen, maar niemand kwam opendoen. In een ander huis riep iemand dat ze op zulk een laat uur niet wilde gestoord worden. Ik waagde het niet meer om nog ergens aan te kloppen en belandde vermoeid en teneergeslagen in een omheinde weide. Maar daar was nog stal, nog hooischelf. Het laatste stuk brood stilde mijn honger. Er waaide een koele wind. In mijn mantel geduffeld en ineengekrompen met de knapzak onder mijn hoofd, probeerde ik wat te slapen op het kille natte gras. Ik weet niet hoe lang ik geslapen heb. Het was de regen die me wekte. dat moest er nog bij komen. Vlug sprong ik recht en begon te lopen om mijn verkleumde leden wat soepelheid te geven. In de morgenschemering sukkelde ik vooruit op de baan, verlangend naar een beetje warmte. In mijn mantel geduffeld, die toch wat bescherming bood tegen de regen, bad ik dan maar de rozenkrans. Kon ik maar vlug in Brussel geraken. Dorpjes en kleine steden, waarvan de namen mij ontgaan zijn, volgden elkaar op zonder onderbreking. Soms kon ik voor een korte tijd met een wagen meerijden. Maar het was avond als het weder wat opklaarde en de zon erdoor kwam piepen. Toen ik van een vrachtwagen afklauterde, vroeg ik aan de jonge chauffeur of ik nog veraf was van Brussel. Hij klopte mij lachend op de schouder. Brussel? Maar jongen, je staat midden in Brussel. O, hoe heerlijk! Ik zag inderdaad heel wat hoge en indrukwekkende gebouwen. Mijn ogen vielen op een grote kerk. Ik liep er binnen om aan de voet van het altaar God te danken. Terug buiten zag ik het postgebouw. Ik liep er binnen om nog een zegel om aan mijn geliefden te melden dat ik over enkele dagen ter bestemming zou zijn. De hele dag had ik niets gegeten. Ik was erg uitgeput. En er viel niet veel te beraadslagen. Toen een vervoerwagen voorbij reed, klom ik erop. De paardenboever had niets gezien en zo kon ik hotsebotsend en half slapend de stad doorkruisen. Een harde schok maakte me wakker. Aan de kleinere en meer verspreide huizen kon ik merken dat we ergens aan de stadsrand waren. Het ware wel goed om nu naar een slaapgelegenheid uit te zien, voordat het helemaal donker is. Ik klopte aan bij het eerste huis. Een dame keek me verwonderd aan. In mijn haveloze kledij was ik ook niet zo'n gewone verschijning. Ik ben een Hongaarse student en ik zoek wat slaping voor één nacht. Zij schudde ontkennend het hoofd, maar zei: Hongaar? Wel, drie huizen verder woont een Hongaars meisje. Daar zal men u zeker ontvangen. Wat een opluchting. Ik ben een Hongaarse student, zei ik aan het meisje dat de deur kwam opendoen. Uit Budapest? Ja, uit Budapest, antwoordde ik onzeker. Het meisje rende het huis binnen en riep uitgelaten: Mama, daar is een jongen uit Budapest. Twee, drie mensen kwamen in huis toegelopen en een oudere dame omhelsde mij. Welkom, jongen, welkom. En ze leidde me naar de eetkamer. Je zal zeker wel honger hebben. Vlug de tafel dekken. Toen ik terug wat tot mezelf gekomen was, vertelde ik dat ik te voet de wereld was ingetrokken. Ze konden niet begrijpen dat zoiets mogelijk was. Het 16-jarig meisje was hun pleegdochter, die 8 jaar eerder, net als ik, naar Vlaanderen gekomen was en door hen was opgenomen. Hongaars kon ze niet meer, maar het was voor haar een grote vreugde om toch weer een landgenoot te ontmoeten. Eerst een warm bad, dan een smakelijk avondmaal en tenslotte een mooi bed in de gastenkamer. Ik vroeg de gastvrouw me vroeg te wekken, want ik had zeker nog 2 dagen nodig om Poperingen te bereiken. De dame lachte hartelijk. Wat denk je dat we je te voet naar Poperingen laten lopen? We kopen gewoon een reisticket en zetten je op de trein, voilà. Zwijgend en ontroerd kuste ik haar hand. Zij omhelsde me alsof ze mijn eigen moeder was. Toen ik wakker werd, zei me de wandklok dat het al middag was. Beneden werd ik op een ovatie onthaald. U komt niet eerder dan deze avond te Poperingen aan, lachte het meisje. Je hebt een halve dag verslapen, maar dat geeft niks. Je kan gerust nog blijven. Ik schudde mijn hoofd. Vandaag is het 29 juni 1933. Het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Ik moet beslist vanavond nog in Poperingen zijn. We brengen je met onze vrachtwagen naar Aalst en daar stap je op de trein. En zo gebeurde het ook. Toen de trein het station uitreed, wuifde ik lang naar die lieve dame en het Hongaarse meisje. Eén enkele gedachte hield me nu nog bezig. Wat zal ik aan de kanunikendeken zeggen en hoe zal hij mij ontvangen? Wat is nog helemaal niet verwittigd van mijn komst? En zal hij het begrijpen? Maar de voorzienigheid die me tot dan toe reeds geholpen had, zal me nu ook in de steek niet laten. Aangekomen te Poperingen stapte ik met mijn knapzak op de schouder langs de goed gekende weg naar de dekenij. De straten waren leeg. Het was al vrij laat in de avond. Bij het indrukwekkende huis aangekomen, bleef ik even aarzelen en wachten. Wat zou er nu gebeuren? Misschien waren ze al te bed, maar het was toch of in de gang een zacht licht scheen. En dit verdrong mijn vrees en ik trok aan de bel. Mens, wat maakte die een lawaai in deze avondstilte? Er werd in de gang licht aangemaakt en een vreemde heer kwam de deur binnen. Ik kende hem niet. Ik had graag de huishoudster gesproken, meneer. Woont de kanunik hier niet meer? Vroeg ik ontsteld. Maar toen zag ik achter hem de lieve glimlachende Maria Neni. Nee toch, riep ze verrast uit. Ben jij dat, Pietieu? Ik ben het, Stefan, kon ik bevend uitbrengen. Ik wou haar hand kussen, maar zij omhelsde me. Wat een verrassing. Hoe ben je gekomen? Het laatste stuk met de trein. Maar anders te voet uit Hongarije, zei ik met gesmoorde stem. Want de woorden stokten in mijn keel. Deze heer is de knecht van de bisschop. Want jawel, de bisschop is hier op bezoek voor het vormsel van morgen. Ga eens vlug melden dat Stefan aangekomen is uit Hongarije. Toen werd ik in de kamer gebracht, waar de deken met de bisschop samen was. Ik stond er wat beduusd bij, met versleten schoenen, een mantel en een knapzak over mijn schouder. Laudator Jezus Christus, groette ik met luide stem. Hoe ben je hier gekomen, Stefan? Vroeg de deken verwonderd. En waarom ben je gekomen? Voegde hij er wat verward aan toe. Per apostelpaard. Om priester te worden. Ha, dat is goed, schaterde de bisschop. Net op het feest van Petrus en Paulus. Komt nader, jongen, dat ik je mijn zegen geef.
En zo op het feest van Petrus en Paulus, 29 juni 1933, om 10 uur 's avonds, na een zware tocht van 15 dagen, kwam István dus toe bij deken kanunik Richard Vervaken. Zijn zuster, aangesproken als juffrouw, en de huishoudster Maria Nenny. En als bij wonder is de bisschop daar die avond op bezoek. Een betere entree kon Stefan niet dromen. Het gaat hier om bisschop Hendrik Lamirois, bisschop van Brugge geweest van 1931 tot 1952.
Nu kwam gans het huishouden samengetroept. Terwijl de deken aan de bisschop uitlegde en ook aan de vicaris die erbij was, wie die Hongaarse jongen was, kuste de juffrouw en de huishoudster mij. De bisschop stelde vragen en schudde ongelovig het hoofd. Toen ik hem vertelde dat ik zonder geld op zak deze lange en vermoeiende reis had ondernomen. Was jij dan niet bang, jongen?
Nee, monseigneur. Ik was nooit alleen en hield altijd mijn doel voor ogen.
De vicaris zei me aanmoedigend: je bent op de goede weg naar het priesterschap, heer Richard. En hij wendde zich tot de deken.
Je houdt de jongen toch bij je?
Oh ja, natuurlijk. Vermits hij al zo ver is geraakt, zullen we hem verder helpen.
Dat is dus geregeld, Stefan. Ik ga nu maar het avondmaal gebruiken. We bespreken het morgen wel verder.
De kanunik gaf mijn kruisje en ik kuste de ring van de bisschop. In de keuken wachtte een gedekte tafel en ofschoon de twee juffrouwen me aanmoedigden, kon ik moeilijk iets door mijn keel krijgen. Ik was zo aangedaan door de hartelijke ontvangst. En daar verscheen de knecht van de bisschop met een grote taart.
Deze is eigenlijk voor morgen, maar zo'n belangrijke gebeurtenis als uw aankomst moet toch ook gevierd worden.
De juffrouw bracht me naar een oude kamer. Het bed was al opgemaakt en ik voelde me hier weer helemaal thuis. In een lang gebed voor het kruisbeeld dankte ik God voor zijn zichtbare bescherming. Hoe gelukkig zou mijn moedertje zijn als zij mij nu zag en wist dat haar zwervende zoon een nieuw tehuis gevonden had. De volgende morgen was ik al vroeg op de been om zoals vroeger de mis van de deken te dienen. Aan de gelovigen in de kerk vertelde hij dat zijn pleegzoon van enkele jaren terug, dat Stefan aangekomen was, te voet uit Hongarije. Met grote vreugde diende ik de mis en ontving de heilige communie. Na de mis, terug in de sacristie, zei de deken: ik ga vlug naar huis, Stefan. Eet eerst wat en zeg aan mijn zuster dat ze dadelijk voor jou nieuwe kleren, hemden en schoenen gaat kopen. Want aan het feestmaal met de bisschop wil ik je in nieuwe kleren zien. De lieve Maria Neni was blij ons naar de winkels te vergezellen. Ik kon mezelf nog nauwelijks herkennen. De bisschop zei het ook bij het middagmaal: Stefan, ik herken je niet meer, zoals je er gisteren uitzag. Hij vertelde aan de gasten van het stadsbestuur en de kerkraad hoe ik gisteravond als een doodvermoeide zwerver was aangeland. Ik was de held van de dag en had moeite om op het kruisvuur van vragen een antwoord te geven. Een mooie bekroning van mijn lange tocht als zwerver.
Mijn Vlaanderen, heb ik u hartelijk lief. Mijn Vlaanderen, heb ik u hartelijk lief. Mijn Vlaanderen, bovenal. Mijn Vlaanderen, bovenal.